Hallo luisteraars en welkom bij de eerste aflevering van Radio Zomerdam in 2019. Aan mij de eer om samen met mijn co-presentator Emma van Veenen het jaar af te trappen. Natuurlijk wensen wij iedereen namens de hele redactie een gelukkig nieuwjaar. En dat 2019 een mooi jaar mag worden en dat wij jullie kunnen verblijden met een hele hoop mooie, interessante uitzendingen. Om te beginnen vandaag met de tweede uitzending in het dossier bloed, zweet en data, waar we in de wetenschap van het menselijk lichaam duiken. Uiteraard is de vorige aflevering, net als alle andere afleveringen, terug te luisteren via onze website radiozomerdam.nl, Soundcloud, Spotify of iTunes. We gaan het vandaag hebben over twee soorten bewegingen. Met Lotte Lindmeijer, promovendus aan de faculteit gedrags- en bewegingswetenschappen van de VU, gaan we het over het roeien hebben. Welkom.
Dank je.
En met Sjoerd Bruin, ook onderzoeker bij bewegingswetenschappen, gaan we het hebben over het lopen. Ook welkom.
Dankjewel.
En de eerste column van dit jaar wordt voorgedragen door Milan Teunissen van Manen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En ik heb even zitten twijfelen of ik deze vraag ga stellen, maar ik ga het cliché er gewoon in gooien. Wat zijn jullie goede voornemens van dit jaar? Emma, we beginnen met jou.
Nou, ik ga denk ik toch heel klassiek, maar weer eens naar de sportschool.
Mooi. Heb je al een goedkoop abonnementje?
Ja, gewoon nog zo'n studentenabonnement.
Ja, precies.
Ja, dat scheelt echt heel veel.
Ja. En Milan?
Nou, ik heb dus al een abonnementje aangeschaft. Vlak voor dit weekend. Dus daar ben ik ook al aan begonnen. En mijn grootste voornemen is natuurlijk mijn promotiescriptie inleveren dit jaar. Dat heb ik nog 12 maanden voor, maar dat de klok tikt. Dus ja. Ik ben benieuwd.
En Lotte, wat is jouw goede voornemen?
Ja, ik gooi het over een andere boeg dan sporten. Ik doe al te veel aan beweging. Mijn vriend en ik die lezen heel weinig. Dus we hebben bedacht dat we één keer in de week op een vast tijdstip een uur een boek moeten lezen in plaats van iets anders. In de hoop dat we dan zeg maar elkaar stimuleren om verder te lezen. Oh.
En heb je je eerste boek al klaar liggen? Of?
Nou, ik moet zeggen dat het eerste uurtje al is ingenomen door mijn PhD af te maken.
Ja.
Maar er ligt een boek klaar. Ja, ik moet even nadenken. De titel is me even ontschoten, maar er ligt een boek klaar.
Oké. Goed zo. En Sjoerd?
Ja, een beetje een combinatie van de eerste twee. Meer lezen ook. En sport en sportschool, daar heb ik het niet zo op. Maar meer lopen, hardlopen. Ja.
Oké. Ja, dan gaan we nu met Lotte praten over eigenlijk misschien wel de studentensport ook. Het roeien.
Zeker.
Jij doet dus je promotieonderzoek naar het roeien. Kan je kort uitleggen waar je onderzoek precies over gaat?
Ja. We proberen eigenlijk roeiers sneller te laten roeien door ze efficiënter te laten trainen. Je moet het nu zo zien, met name in de studentensport, maar ook eigenlijk al op hogere niveaus, is het zo dat roeiers veel op het water roeien en dat er coaches langs de kant mee fietsen of mee varen. En die geven feedback over wat er beter moet. Dat gaat eigenlijk heel goed. Alleen we denken dat het beter kan. En zeker als je op hoger niveau zit. Dan zijn kleine verbeteringen van de beweging belangrijk om harder te roeien. En die kunnen ook zeg maar, het verschil maken tussen wel of geen medaille op de Olympische Spelen. En we denken, en coaches denken dat ook, dat dat beter kan door hele gerichte feedback via een telefoon of zo te geven. Dus met name over gewoon getallen in getallen of in grafieken feedback.
Ja. En hoe gaan jullie die inspanning dan precies in kaart brengen? Welke maat meten jullie?
Om even door te gaan op het feedback. Wij zeggen van je kan over allerlei variabelen feedback geven. Maar wij kiezen ervoor om vanuit een theoretisch model 3 variabelen te kiezen. En die 3 variabelen, 1 daarvan is vermogen. Vermogen is eigenlijk de energie die een roeier levert aan de boot over een bepaalde tijdseenheid. Om ervoor te zorgen dat die boot in beweging komt. Want die boot moet waterweerstand overwinnen en daarvoor is energie nodig. Vermogen is tevens dan ook een inspanningsmaat. Want hoe meer vermogen je moet leveren, hoe vermoeier je wordt.
Ja, en ik denk dan, heel veel mensen hebben tegenwoordig hartslagmeters. Waarom kijken jullie dan niet bijvoorbeeld daarnaar? Dat is misschien makkelijker om zo je de inspanning in kaart te brengen.
Hartslag is ook een hele belangrijke maat voor inspanning. Alleen het verschil tussen vermogen en hartslag is dat hartslag is eigenlijk het effect van de intensiteit of van het vermogen wat een roeier levert op zijn fysieke gestel. Dus dat betekent dat op het moment dat je hartslag gaat meten, dan meet je dat effect. Maar dat effect kan ook beïnvloed worden door hoe moe een roeier is, hoeveel die geslapen heeft, hoeveel koffie die roeier heeft gedronken of hoeveel stress die heeft. Dus als je puur en alleen de intensiteit van de training wil meten, zeggen wij, dan moet je juist dat vermogen, die energie gaan berekenen. En ik denk de beste manier om te trainen en om te weten wat die inspanning is van een roeier, is om zowel vermogen als hartslag te bepalen en mee te nemen.
Ga je met een soort van meer vermogen ook automatisch altijd harder?
Of... Goeie vraag. Op een ergometer wel. Dus dat is zo'n roeimachine bij de sportschool, die jij zo meteen tegen gaat komen met je nieuwe abonnement.
Ja, ik ken hem.
Op het water in principe ook, alleen ligt het een klein beetje anders. Nu wordt het een klein beetje technischer. Want een groot deel van het vermogen wat je levert gaat inderdaad zitten in dat waterweerstand overwinnen en snelheid creëren, dat die boot snelheid krijgt. Maar er zitten twee aspecten aan roeien die het wat lastiger maken. Namelijk dat de roeier heen en weer beweegt in de boot. En dat hij maar deels van de tijd afzet tegen het water. En daardoor, omdat je afzet tegen het water, gaat het water ook in beweging komen. Dus een deel van jouw energie die jij levert, van dat vermogen wat je levert, komt ook te zitten in dat water. Omdat je water in beweging zet.
Ja.
Een ander klein deeltje is, omdat jij heen en weer beweegt, gaat die boot niet met een constante snelheid, maar met snelheidsfluctuaties. En omdat vermogen tot de macht 3 gerelateerd is aan snelheid, kost dat ook meer energie dan wanneer je met een constante snelheid zou varen. Dus nee, niet al het vermogen van een roeier gaat direct in snelheid zitten.
Maar je zou wel kunnen zeggen dat als je soort van meer als roeier meer vermogen soort van produceert, dat je dan waarschijnlijk wel harder gaat. Als je dat met z'n allen in een roeiboot.
Ja, laten we zeggen, het is wel zeg maar zo de dat bedoeling. Sterkere roeiers, dus die meer vermogen kunnen leveren, harder kunnen roeien.
En dus je verliest eigenlijk qua je vermogen verlies dus en aan het water en omdat je heen en weer beweegt in een boot. Ja. Kan je bijvoorbeeld, misschien een gekke vraag, maar waarom zit een roeier dan niet stil? Dan ben je die kwijt, nou, het heen en weer bewegen.
Als je stil zit, zijn er twee manieren, denk ik. Stilzitten in de huidige boot betekent dat je eigenlijk alleen maar met je armen kan bewegen. En een roeier levert kracht en vermogen door zijn benen en zijn of haar benen en armen te gebruiken. Als je alleen je armen doet, kun je natuurlijk heel veel minder vermogen leveren.
Ja.
Een andere manier is, en dat is vroeger wel gedaan, om zeg maar te zorgen dat je roeier stil zit, maar de rigger, dus waar de riem in zit heen en weer te bewegen, is een zogenaamde rolrigger. En dat betekent eigenlijk dat je bankje stilstaat. Dus nu beweegt het bankje ten opzichte van de boot. En dat die riggers gaan bewegen. En daardoor zit je als roeier als het ware meer stil. Alleen dit mag niet. Dit vinden, hier is mee geroeid. En roeiers gaan heel veel harder als zulke boten. Alleen volgens de regels zijn deze boten weer afgeschaft. Omdat ik heb gehoord dat de technische roeiers het niet eerlijk vonden. Omdat dit soort roeien makkelijker wordt.
Oké. Ook allemaal leuke discussie
ja,
ook.
Maar een hele leuke discussie waar we niet verder in moeten gaan, denk ik.
Nee. De volgende stap is denk ik dat je dan dat vermogen moet gaan meten of berekenen. En dat werd altijd op een bepaalde manier gedaan. Maar daar heb jij een fout in gevonden.
Ja.
Kan je uitleggen hoe het eerst werd gedaan misschien en daarna de fout die daarin zit?
Ja. Wordt het wel een beetje technisch. Ik ga het proberen heel simpel te houden. Eigenlijk lever je vermogen is eigenlijk kracht maal de snelheid van het aangrijpingspunt van een kracht. En als je in theorie gaat kijken naar waar levert die roeier nou de meeste kracht en dus vermogen aan de boot, dan is dat bij zijn handen en bij zijn voeten. Alleen het lastige is dat die kracht bij die voeten lastig te bepalen is. En wat tot nog toe is gedaan, is eigenlijk een soort van alternatief door de kracht bij de door verkracht bij de dol waar de riem in ligt. Daarmee de kracht van de handen te bepalen. Alleen wij kunnen aantonen dat dit niet voldoende is of dat het niet klopt. Want als jij nu in je zonder riemen in de boot gaat zitten, en we nemen even aan dat jij heel goed evenwicht hebt, en je gaat heen en weer bewegen en je hebt geen riemen, dan zul je zien dat die boot alsnog door het water gaat bewegen, heen en weer gaat bewegen.
Ja.
Dus die moet waterweerstand overwinnen. En daarvoor is energie nodig. En die energie kan alleen maar van jou komen. Dus ook zonder riemen lever jij energie aan de boot. En dat kan alleen maar doordat jij kracht bij het voetenbord aan het leveren bent. Dus we hebben aangetoond dat je die kracht zeker weten moet bepalen. En dat die oude manier dus niet klopt. En we hebben een alternatief bedacht, omdat die krachten bij dat voetenbord heel lastig zijn, om alsnog wel een volledige vermogen te bepalen.
Ja. En waarom zijn die krachten bij dat voetenbord zo lastig te bepalen? Want je kan, je hebt krachtenplatformen dat je de kracht kan meten waarop een iets wordt afgezet eigenlijk.
Ja, zeker. Ik weet niet heel goed wat de huidige stand is, maar tot nog toe waren die krachtenplatformen die er zijn voor het roeien niet zo betrouwbaar. Dus de metingen die je deed waren niet zo correct. En als die metingen correct zijn, heb je alsnog wel een probleem. Want er zit altijd een kleine error in je meetapparatuur. En op het moment dat je zowel die krachten bij het voetenbord gaat bepalen als bij de handen, dan die krachten zijn heel hoog. En die error, zit al een heel klein beetje error op. En op het moment dat je die bij elkaar op gaat tellen, want dat doe je bij zo'n vermogenssom, dan gaat die error zich uitvergroten. Dus wij denken dat het niet handig is om bij dat voetenbord te meten.
Oké. Okay. En hoe lossen jullie dat dan eigenlijk op? Als je dat wil toch meenemen in je berekening.
Ja, dus we hebben met behulp van mechanica-wetten, Newton, hebben we eigenlijk een alternatief bedacht, waarin om die kracht bij dat voetenbord wel te bepalen zonder daar een krachtenplatform neer te zetten. En kort gezegd komt het erop neer dat je daarvoor de acceleratie van de roeier zelf moet meten.
Ja, dus de versnelling eigenlijk.
Ja, sorry, de versnelling ja. van de roeier. Ja.
Ten opzichte van de
wereld.
Oh, de wereld.
Ja.
Ja. Oké. En want die wetten, dat zijn dus gewoon, zijn dat dan eigenlijk de standaardwetten die, die we nog van de middelbare school kennen?
Ja, F is MLA.
Ja, precies. Dus je moet die versnelling meten. Kan dat gewoon met een versnellingsmeter op de boot? Of is
ja,
dat
met een versnellingsmeter op de boot kan je de versnelling van de boot meten. Mm-hmm. En met allerlei versnellingssensoren op de bodysegmenten van een roeier, dus op de handen, de benen, de voeten, de armen, kun je de versnelling van de roeier bepalen.
Okay. En waarom zoveel? Want kan je niet gewoon één versnellingsmeter op de roeier zetten?
Dat zou kunnen, behalve dat we niet weten waar eigenlijk, want je moet het versnelling van de zogenaamde center of mass van een roeier weten, dus het middelpunt van waar alle massa van de roeier samenkomt. En het lastige is in het roeien zijn twee dingen. Je weet niet zo goed waar dat center of mass is. Wat je wel weet is dat die center of mass ergens buiten het lichaam is. Dus ergens voor de romp van een roeier. Maar waar precies weten we niet. Dus we kunnen ook niet daar een sensor plaatsen.
Ja, oké. Okay. Want dus je moet die eigenlijk een beetje schatten met behulp van al die...
Ja.
Ja.
Ja, dus je schat, dus je gaat door alle acceleraties van de segmenten van een roeier, kun jij berekenen wat de acceleratie van de totale roeier is.
Ja, oké. Okay. Ik volg die van nog.
En Emma? Hoeveel soort van stickers krijgt iemand dan op zich?
Ja, de stickers zijn zogenaamde inertial sensors. En we kunnen dat doen met 13. Dat is nog steeds natuurlijk veel te veel voor in de praktijk. Dus we zijn aan het kijken hoe we dat terug kunnen dingen, zeg maar. En dat, we kunnen het nu denk ik met 2 à 3 sensoren.
Oh ja, dus dat gaat al best wel snel eigenlijk.
Ja, zeker.
Oké, dus jullie hebben nu eigenlijk een soort van aanvulling op die oude methode gevonden. Dus jullie nemen en de oude methode met de kracht die je met de handen levert en met behulp van al die versnellingssensoren de kracht die op het voetenbord.
Ja.
Ja,
ja.
Oké. En wat hebben jullie daar dan uit gevonden? Wat is dan de fout hoe groot is die fout die jullie ontdekt hebben?
Nou, de fout is best wel groot. We hebben gezien dat op het moment dat je de oude methode gebruikt, dus alleen die handen meeneemt, dat je het vermogen gemiddeld gezien, we hebben dat met 10 skiffers, dus roeiers die in hun eentje in de boot zitten, hebben dat gemeten, dat je gemiddeld gezien het vermogen met 12,5% onderschat. Dus daar zitten kleine afwijkingen, verschillen in tussen roeiers en tussen verschillende roeicondities. Maar dat gemiddelde zit rond de 12,5%. En die verschillen zijn niet zo heel klein. Dus je kan zeggen, over het algemeen gesproken, zie je dat op het moment dat je die oude methode gebruikt, dat je het daadwerkelijk geleverde vermogen van die roeier dus met 12,5% onderschat.
En waarom is dat een probleem? Je zou ook kunnen zeggen, oh ja, dan denkt hij dat hij een soort van minder vermogen levert, dus gaat hij nog harder trainen om nog beter te worden? Of...
Ja, dat is zo. Ik denk zeg maar op het moment dat je wil weten hoeveel vermogen je levert als individu. En dat je daar zeg maar ook, want gebruik het als trainingsmaat, als intensiteitsmaat. Is het, en je weet dat het 12,5% is. Dan kun je natuurlijk je getallen waarop je moet trainen daarop aanpassen. Alleen omdat er natuurlijk ook kleine verschillen tussen roeiers zitten, kun je, als jij zeg maar een bepaald vermogen levert en ik lever een bepaald vermogen, kunnen we dat niet echt vergelijken als we die oude methode gebruiken. Omdat we niet zo goed weten wat zeg maar jouw afwijking is en wat mijn precieze afwijking is.
Ja, dus het is vooral ook voor een soort van meerdere mensen in een boot misschien wel handig. Ja. Of voor teams om samen te gebruiken.
Ja, plus dat ik denk dat het... kijk, als jij een feedback krijgt over vermogen en je moet zelf in je hoofd de hele tijd bedenken dat je er 12,5% of eigenlijk 14% dan bij moet tellen. Dat is ingewikkelder dan wanneer jij feedback krijgt waarin die 14% al geïntegreerd is.
Ja, dat lijkt me zeker zo.
En zeg maar dus met de oude methode, die hebben het vermogen, dus eigenlijk de inspanning van een roeier, onderschat. Dus is dit dan bijvoorbeeld ook belangrijk, bijvoorbeeld topsporters, toproeiers die trainen echt op het randje. Dus zijn die in het verleden er dan eigenlijk te vaak overheen gegaan, dat overtraining gevaar kan zijn?
Nou, dat vind ik wel, dat is lastig te zeggen, want eigenlijk is het trainen op vermogen best wel nieuw. Dus okay. Vroeger werd vermogen met name achteraf bepaald. Dus werd er niet op getraind, maar was het meer een maat van okay, een roeier levert zoveel vermogen op de ergometer en met de oude methode kijken hoeveel vermogen die ook in de boot levert. Maar er werd verder niet instant zeg maar gezegd van okay, nu moet je meer gaan doen. Want dat kon niet, want de techniek was daar nog niet voldoende voor.
Ja.
Dus nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat er veel roeiers zijn die dat roeiers geneigd zijn om te hard te trainen.
Ja.
Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is om vermogen te gaan gebruiken als trainingsmaat en als feedbackmaat om die trainingsintensiteit te reguleren.
Ja, want is het dan nu zo met deze methode dat bijvoorbeeld de coaches langs de kant, dat die dan meteen zien hoeveel vermogen iemand levert?
Ja, wij hebben een feedbacksysteem ontwikkeld en die moet het daar zijn we heel ver mee en die moet het in de toekomst dus ook mogelijk, in de nabije toekomst mogelijk maken om zowel roeiers in de boot hun vermogen weer te geven. Maar ook dat coaches langs de kant kunnen zien wat voor een vermogen roeiers op dat moment direct aan het leveren zijn.
Ja, en als die roeiers dat in de boot zien, die zijn ook nog met allerlei andere dingen natuurlijk bezig. Met hun techniek wordt dat allemaal niet te veel, al die aanwijzingen en getallen. Ja, en
ik denk in het begin wel, maar ik denk dat zeg maar, het is een beetje hetzelfde. Nu trainen roeiers vaak met tempo, dus met hoeveel slagen ze per minuut maken. En als ik, nou mijn tante die roeit ook. En als ik mijn tante, die roeit gewoon bij een burgervereniging. En die roeit eigenlijk nooit met tempo. En als ik haar nu een tempometer ga geven, gaat ze constant kijken. Maar als ik iemand, een student, een tempometer geef die 6-7 keer per week traint en dat al 3 jaar heeft gedaan, die is dat zo gewend, die kijkt heel af en toe en dat gaat automatisch. Dus ik denk dat juist vermogen een maat is die je, waar je heel erg aan kan wennen en waar je dus op een gegeven moment op lange termijn, dat dat niet meer een overkill aan informatie is, maar juist belangrijke informatie waar je wel wat aan hebt.
Ja, en die roeiers kunnen dat dus ook echt letterlijk vertalen in dat ze meer kracht gaan zetten als ze dat meekrijgen. Of
een tempo, een slagtempo omhoog.
Ja.
Dus het is kracht maal snelheid.
Okay. En maar wordt dat, ja, is dat dan niet heel erg dat ze daarover gaan twijfelen als ze aan het roeien? Of voelen toproeiers dat dan aan?
Ik denk dat toproeiers al best wel, want op de ergometer trainen ze eigenlijk ook op vermogen. Dus ik denk dat ze best wel in staat zijn om dat te bepalen hoe ze dat op een goede manier kunnen doen. En eigenlijk in het fietsen wordt vermogen ook steeds meer gebruikt. En dat kun je ook op 2 manieren. Kun je je vermogen verhogen door een snel hogere cadans te fietsen of door meer kracht. Ja. En ik denk dat dat per roeier verschilt hoe ze dat gaan oplossen.
Ja. En dan in de... Jij hebt dan een goede bijdrage aan de Nederlandse roeiers, denk ik. Hoe zit dat dan in de concurrerende landen, zoals Engeland en zo? Zijn die hier ook mee bezig? Of?
Zij zijn zeker bezig met roeionderzoek. En ook wel met het ontwikkelen van feedbacksystemen. Ik weet, volgens mij zijn er niet zoveel mensen bezig met dat corrigeren van die vermogenswaardes. Ze gebruiken met name de oude methode nog. En in eerste instantie is natuurlijk de bedoeling dat onze Nederlandse roeiers daarvan harder gaan roeien. Maar ik publiceer ook artikelen. Dus uiteindelijk wordt die informatie wel openbaar.
Ja, precies. Het is niet dat je het nog even achter de hand...
Nee, niet nu niet per se, maar ik weet wel dat wel gebeurt in sportbreed. Zeg maar sportbreed onderzoek gebeurt dat zeker. Dat er contracten worden afgesproken van je mag zeg maar nu het onderzoek doen. En eerst mag dat gebruikt worden voor nationaal. En pas over een paar jaar mag dat naar buiten worden gebracht. Dus ik weet ook niet alles wat er gebeurt binnen het roeionderzoek.
En zoals we eigenlijk helemaal in het begin van het verhaal zeiden over waar de roeier ook nog vermogen aan verliest. Dat is dus ook het in beweging brengen van water rondom de roeispaan, riem. Wordt daar ook nog onderzoek naar gedaan hoe je dat misschien kan minimaliseren, dat daar zo min mogelijk vermogen naartoe gaat?
Ja, dus het grootste deel van mijn onderzoek ging over het bepalen van dat geleverde vermogen. Maar een klein deel van het onderzoek, eigenlijk de vervolgstap is, ja, als we dat geleverde vermogen weten, kunnen we dan ook een inschatting maken, zeg maar, hoeveel er naar die boot gaat en hoeveel naar dat water. En daar hebben ze ook een paar stappen in gemaakt. En dat doen we ook met name in samenwerking met de TU Delft. En zij kijken niet alleen maar naar dat vermogen, maar ook hoe die waterstromen rondom het blad zich bewegen.
Zou dat dan ook nog invloed hebben op zeg maar de beweging van de roeier zelf, dat hij dat anders moet gaan doen? Of?
Ja, wij hopen uiteindelijk dat we ook een feedbackmaat kunnen maken over dat vermogensverlies rondom het water. Of aan het water. En dat de roeiers, dat we daar feedback over kunnen geven. En dat roeiers zeg maar een soort van met trial and error dat vermogensverlies kunnen verminderen.
En wat moet ik me dan voorstellen dat omdat je het water gaat bewegen, dat je eigenlijk jezelf tegenwerkt? Of kan je ook een soort van het water de goede kant op duwen, zodat je eigenlijk dan nog sneller gaat?
Nee, ik denk niet dat je dat zo moet zien. Je moet het meer zien van als jij gaat hardlopen, als jij je afzet tegen de grond, dan beweegt die grond niet. Dus dan verlies je daar gaat geen energie naartoe. Dus je verliest geen vermogen aan die grond. Alleen met water, op het moment dat ik tegen water aan ga duwen, gaat dat water ook bewegen. En dat is dat verlies, zeg maar, die beweging van dat water komt door jou. Dus ongeacht of je roeit, je moet je afzetten, of hoe je roeit, je moet je afzetten tegen dat water. En die afzet gaat altijd, daarmee gaat altijd energie verloren aan het water.
Dus dan zou je eigenlijk zeggen, bijvoorbeeld hoe kleiner je blad, hoe minder.
Dat zijn dingen waar je mee kan gaan spelen, ja. Wat moet de vorm van het blad worden? Hoe groot moet het blad worden? Maar ook, op welke hoek moet een roeier zijn blad in het water zetten om zo min mogelijk vermogen te verliezen? Maar hier weten we ook nog niet zoveel over.
Ja, ik weet wel dat je altijd, ik heb wel eens meegeroeid op familiedag, zo bij de roeivereniging van mijn zusje. En dat je dan, als je het mooi deed, kreeg van die draaikolkjes in het water. En dat was dan een soort van teken dat je het best oké aan het doen was.
Ja, daar kijken coaches heel erg naar. Ja. Dus de schuimkoffen, de cappuccino's, dat zijn de slechte halen bij wijze van spreken. En de mooie zwarte kolken zijn de goede halen. Dat is nu het idee.
Maar dan valt er nog wel iets te doen.
Binnen de praktijk. Zeker.
Als dit het onderscheid is wat we kunnen maken.
Ja, dat kan nog wel wat specifieker inderdaad. Maar je zei net, de roeier zet het water in beweging. Maar er zijn natuurlijk in het water ook stromingen. En de wind heeft daar ook effect op. Wordt dat dan ook nog allemaal meegenomen? Wordt dat dan te complex?
Nou, in Delft volgens mij wel. Okay. Want zij zijn heel geïnteresseerd in de hydrodynamica rondom het blad. Wij kijken meer naar die kracht die op dat blad komt doordat het water er tegenaan duwt. En daarvoor heb je niet per se al die stromingen, heb je niet per se inzicht nodig in hoe al die stromingen precies rondom het blad zit. Maar moet je gewoon kunnen meten wat de kracht is die op het blad komt. Die netto kracht door al die stromingen.
Ja, oké. Maar jij bent nu dit onderzoek aan het afronden, toch? Wat zijn dan nu de vervolgstappen die je hiermee wil gaan doen?
Ik ga het afronden en op zoek naar nieuw werk.
Okay.
En ik denk, waar wij voornamelijk naar hebben gekeken is individuele feedback en wat een individu kan doen om een roeier beter te maken. Maar een belangrijk aspect in het roeien is ook het gezamenlijk roeien. Mm-hmm. Dus de meeste wedstrijden worden met 2, 4 of 8 roeiers geroeid. En die samenwerking tussen roeiers, dus hoe synchroon roeiers kunnen roeien, wordt van aangenomen dat het ook een belangrijk aspect is. Dus interessant om ook te kijken van, kun je ook niet alleen maar feedback op een individu geven, maar kun je ook feedback geven over hoe individuen samen in een boot bewegen. Ja. Ik denk dat dat ook een interessante vervolgstap is.
Nog genoeg onderzoek
heel om te veel doen. Onderzoek nog om te doen.
Nou, heel erg bedankt voor je verhaal.
Dank je wel.
Dan gaan we nu over naar de column van Milan. Wil je nog iets toelichten? Of,
ja, ja. Okay. Ik ben vooral benieuwd. Voor mij heeft toontelligen een heel grote rol gehad in mijn opvoeding. En ik veronderstel dat altijd dat iedereen dat heeft. Maar volgens mij weet niemand. Weten jullie? Ja, jij kent, Emma kent het. Oké. Ja, voor mij is het een belangrijke schrijver en schrijfstijl geweest. Heel erg aandoenlijk en heel leuk. Toen ik begon aan biomechanica, moest ik meteen aan mijn kapotte knieën denken. Waar ik afgelopen jaren veel mee geworsteld heb. En dan ook heup en houding en jaren achter de computer als een PhD. Dat voel je wel. Dus ik dacht, in plaats van een column te schrijven over hoe rottig mijn knieën en mijn heupen en alles wel niet in elkaar zit, dacht ik, misschien is het tijd voor verzoening. En toen dacht ik, nou ja, toontelligen, waarom niet een verhaaltje over mijn knie en heup in de schrijfstijl van toontelligen. Dus daar komt ie. Het was een frisse dag in januari. De kou drong diep het lijf in. Knie en heup nestelden zich wat dieper tussen de spieren, die lekker aan het opwarmen waren van de wandeling. Au, riep de knie opeens. Oei, wat is er? Vroeg de heup bezorgd van boven de femur. Ik weet niet, ik voelde opeens heel veel pijn. Het was even stil. De knie bewoog een aantal keer, alsof hij de pijn van zich af kon schudden. Na een poosje stamelde de knie. Ik denk dat ik er doorheen ben gegaan. Er doorheen gegaan? Waar doorheen? Ben je buiten? De heup vond het bijzonder klinken. Hoe zou dat zijn, buiten? Even verzonk de heup in gedachten van vrijheid en zonneschijn. Hij dacht aan hoe fijn het zou zijn om niet meer krap tussen de femuren en de ruggengraat te zitten. Hoe zou het zijn om niet meer al dat gewicht te moeten dragen? Hij had gehoord van de huid dat het best wel mooi was buiten. Maar dan zou er ook geen warme spieren meer zijn. En geen femuren meer om op te zitten. En geen knie. De heup rilde. Nee, dat leek de heup maar niets. Even werd hij angstig. Knie? Ben je er nog? Ja, heup, ik ben er nog. De avond viel en de wandeling was voorbij. Rozig van de frisse beweging kwamen de heup en de knie tot rust in een comfortabele stoel. De poes kwam op schoot liggen. En heup en knie voelden de diepe trillingen van haar gespin door de spieren ritmisch zoemen. Gaat het weer een beetje, knie? Vroeg de heup na een tijdje. Ja, het gaat weer goed. Het begon zachtjes te regenen buiten. En de heup en de knie doezelden dankbaar in slaap.
Heel mooi.
Schattig, hè?
Ja, ik ga heel anders naar mijn pijntjes ook kijken. Ja. Het wordt minder heftig ook op een of andere manier.
Een andere relatie aannemen met de onderdelen die je toch heel veel faciliteren in het dagelijks leven. Ja.
En nog één keer de schrijver.
Toontelligen.
Misschien een interessant voor je goede voornemen, Lotte.
Ja, zeker. Echt heel leuk. Hij is van de dieren, toch?
Ja, heel veel van de dieren. Ja. Dus normaal gaat het over mier en eekhoorn. Ja. En allerlei andere dieren. Maar dat zijn allemaal van dit soort, soms hele diepe onderwerpen. Worden dan ook heel, heel leuk. En
ik ga hem op mijn lijstje zetten.
Kan hem aanraden.
Ja, het wordt inderdaad ook minder beladen of zo. De pijn. En
ik dacht ook koud, januari, een beetje warmte.
Ja,
beetje,
precies.
Het past allemaal wel een beetje in de tijd. Het is nieuwjaar.
Nou, heel mooi. Heel erg bedankt voor je column.
Dankjewel.
Dan gaan we nu door over de volgende beweging die we in deze uitzending gaan bespreken. Het lopen. En Sjoerd, jij doet hier onderzoek naar. En ik kan wel stellen dat de mens al best wel een tijdje aan het lopen is op twee benen.
Ja.
Inmiddels. Valt er dan eigenlijk nog wel onderzoek naar te doen?
Want ja, dat is een goede vraag, hè? Ik krijg die vraag best wel veel. Dat mensen denken van ja, maar dat is toch, dat weet iedereen wel. Maar eigenlijk weten we er heel weinig van. En dat is raar, want het is zo'n alledaagse beweging. Maar je ziet het ook wel als je kijkt naar bijvoorbeeld de staat van robots. Als je kijkt naar films uit de jaren 80 of zo. Daar waren robots redelijk domme wezens die wel goed konden bewegen. Ik kijk dan even naar Star Trek. C-3PO bijvoorbeeld. Die liep vrolijk door de ruimte heen. En zo zijn er meer films. Maar de robots zijn over het algemeen redelijk dom, maar ze kunnen goed bewegen. En eigenlijk wat je nu ziet is dat we artificial intelligence hebben die redelijk slim is. Maar met een uitzondering daar gelaten. Boston Dynamics is denk ik een van de weinige bedrijven die echt succesvol is erin. Zijn robots qua beweging echt niet wat wij 20 jaar geleden gedachten. Of 30 jaar geleden is dat inmiddels. Dus we begrijpen van die bewegingen toch nog heel weinig. En dat vind ik fascinerend, omdat het iets is wat we elke dag doen. Het wordt nu ook heel erg relevant, omdat we hebben een verouderende populatie. Dus ja, wat je ziet, oudere mensen gaan vallen. Ik heb een oma die zelf 5 jaar geleden gevallen is. Tot toen toe woonde ze zelfstandig. En inmiddels niet meer. Zit in een rolstoel sinds toen eigenlijk. De kwaliteit van leven is drastisch achteruit gegaan. Ja.
Dus, ja. Dus je bedoelt dat zeg maar in die films dachten we, zeg maar, stopten we gewoon een mens in een robotkostuum en dan kon die heel mooi lopen en dachten we dat er allemaal uitziet. Maar nu we het gewoon willen programmeren in een echt iets wat geheel mechanisch is, lukt het eigenlijk niet, omdat we niet zo goed weten hoe
ja, precies. Zeg maar, welke dus we begrijpen
er, je erin moet zetten.
Ja, precies. We begrijpen niet hoe die sturing werkt. En er zijn Japanners, die zijn de eerste. Mensen kennen misschien wel de Honda-robot, de Asimo. Dat zijn de eerste robots die echt gingen lopen op 2 benen. Als je daarnaar kijkt, dat ziet er absoluut niet menselijk uit. Dat is de eerste echte robot, niet een filmrobot. En het interessante daarvan is dat zij probeerden eigenlijk die robot op elk moment volledig gecontroleerd te hebben. En we weten eigenlijk ook al sinds een tijdje, ik denk tegelijkertijd met dat die robots ontwikkeld werden, dat dat niet is wat mensen doen. Dus mensen die laten zichzelf voor een groot deel gewoon vallen en vangen zichzelf dan op.
Dus dat is een beetje nu zeg maar de theorie. Dus als je nu zeg maar antwoord zou moeten geven op de vraag, hoe is het mogelijk dat wij op 2 benen kunnen lopen? Is dat dan een soort van passief vallen? En
nou, niet helemaal passief, want dat zou natuurlijk niet goed gaan. Maar het is lastig omdat, zeg maar, als ik dat elke beschrijving die je ervoor gebruikt, denk ik dat je te veel nadruk legt op het een of het ander. Maar hoe ik het nu op dit moment zie, is dat er een groot deel passief is, waar je de mechanica eigenlijk zijn gang laat gaan. En dat je dat een beetje bijstuurt. Want als je kijkt naar robots waar de sturing volledig is, bijvoorbeeld die Asimo, die heeft volledige sturing, dan kom je ook weer, dan komen we terug op het onderwerp van Lotte, energieverbruik. Die hebben een energieverbruik wat ongeveer 200 keer dat van mensen is. Dus het kan niet zo zijn dat wij continu alles besturen wat je aan het doen bent. Het kan ook om een andere reden niet. Namelijk, die robots die hebben hun sensorische informatie loopt via koperen kabeltjes, hè, gewoon draadjes. Die snelheid van die informatie, die is vele malen sneller dan dat bij mensen gaat. Dus de delays die je hebt bij het controleren van een mens, die is vele malen hoger. Dus je loopt sowieso eigenlijk per definitie al een tijd achter door de delay die je hebt en door de traagheid van je zenuwstelsel.
Ja, maar tegelijkertijd is het dan ook wel weer bijzonder dat wij best wel veel dingen kunnen doen tijdens het lopen.
Ja.
Bedoel, we hoeven niet heel erg actief bezig. We doen het gewoon.
Ja, we doen het gewoon. Maar het is wel bekend bijvoorbeeld ook dat als jij gaat nadenken tijdens dat je aan het lopen bent. Dat is ook een bekende klinische test. Nadenken tijdens lopen, dan ga je langzamer lopen. En dat is een bekende klinische test. Die wordt gebruikt om te kijken hoe goed mensen nog zijn eigenlijk. Hun mentale capaciteit. Dan laat je mensen lopen en dan doe je een gesprekje met ze. En dan kijk je of ze vertragen. En er zijn mensen die dan helemaal stil gaan staan. En je kent het zelf vast ook wel van dat je aan de telefoon bent met iemand. Je loopt ergens heen en er wordt een ingewikkelde vraag aan je gesteld. Dan ga je ook even stilstaan. Het is denk ik, ja. Dus er is, we vinden steeds meer bewijs dat het lopen, ja, het is heel simpel. Maar we hebben zeker ook nog wel redelijk wat van onze capaciteiten ervoor nodig om dat te kunnen.
Oké, dus we doen het niet helemaal.
Het gaat niet helemaal automatisch. We zijn geen kippen.
Nee.
Waarbij je het kop eraf kan halen en je toch en die toch doorlopen.
Ja. jij doet ook onderzoek naar de stabiliteit van het lopen.
Ja.
Maar je zei net dat lopen voor een deel dus passief is. Dus dat je een soort van. Ja. Bij kleine kinderen zie je dat bijvoorbeeld ook heel erg nog dat ze soort naar voren vallen en net op tijd dat je denkt, oh, gaat het goed?
Ja.
Maar wat als we dus de hele tijd vallen, eigenlijk ben je dan de hele tijd instabiel. Dus hoe definieer jij dan stabiliteit?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is denk ik de vraag waar ik het meeste met mijn collega's over bakkelei. ik heb eigenlijk een vrij simpele definitie. die werkbaar is, maar ook misschien wellicht te simpel. Voor mij is een stabiel looppatroon is een looppatroon waarbij je niet valt. Nou, dat is, klinkt heel logisch. En ik denk verder dat je dan moet definiëren dat als er gradaties van stabiliteit zijn, dat het zo is dat als je over een complexer terrein gaat lopen, dat de mensen die stabieler zijn, die kunnen een meer complex terrein aan dan mensen die minder stabiel zijn.
Oké, okay, en is dan niet vallen, is dan bijvoorbeeld struikelen nog steeds stabiel? Dus dat je wel, dat je nog op kan vangen?
Ja, dat is een hele goede. Dus nou gaan we meteen in mijn 1, 2, 3'tje. Want ik denk dus dat stabiliteit van lopen eigenlijk niet één ding is. Ik denk dat daar twee of drie dingen zijn. En één is dat looppatroon wat je hebt. En dan krijg je dat struikelen. En tot wanneer gaat het goed zonder dat je echt gaat struikelen? Dat is denk ik het looppatroon. Dat is een basispatroon waar je eigenlijk, je loopt gewoon door. En het tweede is dat je op een gegeven moment moet je zo'n struikelreactie gaan maken. En je weet zelf ook wel dat dat echt anders is. Want je kent dat wel, dat je van een stoepje afloopt zonder dat je dat verwacht. En dat je gewoon eigenlijk toch doorloopt. Maar een andere keer heb je echt zoiets van, wow, ik maakte een enorme stap. En dat was echt een andere reactie. Nou, ik denk dat is natuurlijk. Ik schets dat nu even als twee volledig onafhankelijke dingen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ik denk dat voor het onderzoek het zin heeft om onderscheid te maken tussen dat één, dat gewoon doorlopen, wat we dan steady state lopen noemen. Waarbij je dus niet die struikelreacties neemt. En twee, te kijken naar wat is de kwaliteit van die struikelreacties. En dan denk ik dat er potentieel nog een derde is. En dat is de maximale struikelreactie die je kunt handelen. En dat heeft denk ik meer te maken met constraint of beperking aan je beenlengte bijvoorbeeld. Je moet op een gegeven moment een stap gaan maken die je in principe wel snel genoeg kan maken. Omdat je bent snel genoeg daarvoor, maar je benen zijn gewoon niet lang genoeg om die stap te maken. Ja, dan ben je ook af natuurlijk.
Ja, dus dan val je echt.
Ja, dan val je echt, ja.
En dan de vraag waar ik misschien een beetje zorgen om maak. Hoe ga je dit dan onderzoeken? Ja. Ga je mensen dus echt van een stoepje?
Dus ik heb daar heel veel over nagedacht. En het framework wat we nu eigenlijk hebben is, kijk, we willen maten verzinnen eigenlijk voor die twee dingen. Dat steady state lopen en die verstoringen. Waarvan we weten dat ze werken. Dat ze iets zeggen over wat is nou de kans dat jouw oma gaat vallen komend jaar. Dat is wat ik eigenlijk wil voorspellen. Dit is misschien mijn rare hoofd, maar ik denk dan altijd, je moet in elk geval starten met iets wat theoretisch logisch is. Dus dat is het eerste wat ik ga doen. Ik ga beginnen met een maat uit de wiskunde of wat dan ook, die theoretisch logisch moet zijn. Nou, vervolgens zou ik natuurlijk een aantal proefpersonen naar het lab kunnen brengen en die over steeds ingewikkelder terrein laten lopen. En dan kijken welke proefpersonen vallen eerder enzovoorts. Maar dat is heel veel werk, want ik moet dan telkens complexer terrein gaan maken en ik moet die mensen tot aan vallen. En dat worden hele lange experimenten. Dus dat stapje slaan we meestal over. Of dan, we doen dat stapje doen we in de computer. Dus we maken een modelletje. Een simpel modelletje. Wat we over het terrein laten lopen. En dat modelletje kunnen we wat parameters in aanpassen. Bijvoorbeeld de massa of de voetgrootte. En dan laten we dat over verschillende terreinen lopen. We kijken, bij welke terreincomplexiteit valt dat modelletje. En wat is dan die bepaalde maat waar we in geïnteresseerd zijn. En is er dan een relatie tussen die bepaalde maat en de complexiteit van het terrein wat dat modelletje aan kan?
En dat modelletje, want je zei net dat het looppatroon is moeilijk te programmeren is eigenlijk.
Ja, dus het modelletje wat we gebruiken is echt heel simpel.
Okay.
Dit modelletje is een modelletje van, wellicht heb je vroeger wel zo'n speeltje gehad als kind. Met wat ik denk een pingwing is het meest bekende dingetje. Een pingwing die je op een hellinkje zet en die heeft, geef je een tikje naar de ene kant en dan gaat hij vanzelf van het hellinkje aflopen. Nou, dat is eigenlijk het modelletje dat we gebruiken.
Maar die heeft geen knieën.
Nee, die heeft geen knieën, dat klopt. Nee, dus we gaan er vanuit dat dit model de meest belangrijke dingen, namelijk het telkens vooruitvallen en jezelf opvangen, dat zit in dit model. Dus dat is een van de dingen die weergegeven wordt in het model. Maar kun je dit model uit gaan breiden met knieën, want je kan daar ook knieën in gaan zetten. Je kan het uit gaan breiden met een simpel zenuwstelsel, met reflexen erin bijvoorbeeld. Maar we beginnen heel simpel met als idee dat als wij een maat verzinnen voor stabiliteit, Die niet werkt al voor zo'n simpel representatie van lopen. Ja, daar kunnen we heel veel lagen op ons model gaan toevoegen. Maar de kans dat het dan gaat werken is natuurlijk helemaal nieuw.
Ja. En welke maat kijken jullie daar dan naar?
Nou, verschillende maten, maar waar we in geïnteresseerd zijn, zijn eigenlijk maten die heel algemeen zijn en die je kan meten met zo min mogelijk sensoren. En dat gaat weer terug naar hetzelfde verhaal van Lotte net. Dat je iets wil wat praktisch ook makkelijk te gebruiken is. Dus we zouden bijvoorbeeld heel goed kunnen kijken naar alle gewrichtshoeken van dat model op elk moment, tijdens elke stap enzovoort. Maar als je dat in mensen zou willen meten, dat is heel complex. Maar wat dus bijvoorbeeld veel interessanter is, zou kunnen zijn, is als we nou kijken naar de staptijden die dat model heeft. Dus hoe lang duurt een stap? Als we hem over een bepaalde complexiteit van trein sturen. En dan kijken we niet naar de gemiddelde staptijd, want die is bepaald. Maar naar de variabiliteit, dus de afwijking van het gemiddelde van die staptijden. Vertelt ons dat iets over de kans van vallen? En zo hebben we meer wiskundige maten die denk ik te complex zijn om uit te leggen zonder schoolbord. ik ben altijd erg visueel, dus voor de radio is het wat lastig. Dus dit soort maten kijken we dan naar. En we proberen eigenlijk altijd te gaan voor maten die van één sensor komen. En ook wat je veel ziet bij valvoorspellingsmodellen is dat ze juist maten meenemen als maximale gewrichtshoekuitslag, maximale kracht, dat soort dingen. En dat zijn eigenlijk de maten waar ik iets minder in geïnteresseerd ben. Omdat ik denk dat al deze dingen uiteindelijk tot uiting komen in het looppatroon ook weer. Dus ik denk van we kunnen gewoon het looppatroon meten en dan moeten we al die dingen daaraan zien.
Ja.
En als ze niet tot uiting komen in het looppatroon, dan denk ik dat ze waarschijnlijk ook niet van belang zijn voor de kans dat iemand gaat vallen.
Ja, dus als je eigenlijk de staptijd, dus dat is bijvoorbeeld van je rechterbeen, hoe lang die van voor naar achter gaat.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, dat is natuurlijk, kan je zelf een punt in de tijd kiezen.
Ja.
Maar dat is een soort van de kern waar je dan alle andere dingen misschien ook uit zou kunnen halen. Of gaat dan te ver?
Ja, nou, het wordt iets ingewikkelder, want we kijken dus ook naar bewegingen van het center of mass, dus het lichaamszwaartepunt.
Ja,
dus
waar Lotte het net ook
waar Lotte het net ook weer over had, inderdaad. Dus waar bevindt eigenlijk, als we jouw lichaam als één punt beschrijven, hoe zijn die bewegingen van het center of mass? En als we daar nou naar kijken, kunnen we naar bijvoorbeeld de complexiteit van die bewegingen van het center of mass kijken. Kunnen we daar of wiskundige stabiliteitsmaten daarop loslaten uit dynamische systementheorie, chaos. Kunnen we daar dan mee iets zeggen over de stabiliteit van lopen?
Oké, en wat is er? Kan je al iets zeggen over wat het maakt dat mensen vallen? Of wat de goede voorspellers daarvoor zijn?
Collega's bij ons aan de faculteit, die enkele jaren geleden gepromoveerd zijn, Kim van Schoten en Sietse Rispus, die hebben dit soort voorspellingsmodellen gemaakt. En die konden eerst op basis van alleen klinische modellen met ongeveer 50%, 60% zekerheid, dus met alleen maten, met vragenlijsten, konden ze met 60% zekerheid voorspellen van nou die personen gaan vallen en die niet. Dat is natuurlijk niet heel veel. Dat is in 350 personen. Dus dat is een beetje alsof je...
Maar hoe bedoel je vragenlijst?
Een vragenlijst met hoe voelt u zich? Bent u bang om de trap op te lopen? Dat soort verschillende vragenlijsten.
En dan bij ouderen of ook bij
ouderen? Dit gaat over 350 oudere mensen die gewoon wel zelfstandig leefden.
Ja.
En die mensen hebben ze toen een week lang een sensor omgedaan. Zo'n inertial measurement unit, waar Lotte het ook over had. Die hebben ze een week lang gedragen. En die zit gewoon eigenlijk bijna in de riem verborgen. En toen hebben ze gekeken van nou kunnen we daar dan beter mee voorspellen. En met allemaal, met een boel wiskundige maten. Onder andere dus die dingen die wij in ons onderzoek eerst op die modellen getest hebben. Komen ze tot voorspellingen in de buurt van de 80%. En dus dat is aanzienlijk beter. Dus nog geen 100%. Ik denk ook niet dat je op 100% kan komen overigens. Want dat vallen, er zijn ook mensen die vallen omdat ze over een hond struikelen.
Ja, het is ook heel erg.
Dat is omgevingsfactoren waar je eigenlijk heel weinig mee kan dan.
Ja, en met die voorspellers, dan is misschien het ultieme doel om het te voorkomen of te of minder vaak te laten voorkomen? Het vallen bij ouderen misschien?
Ja, dus je kan natuurlijk verschillende kanten op met dat voorspellen. Want als je het alleen kan voorspellen, dan heb je daar in principe niks aan. Je hebt niks aan een diagnose als je geen behandeling hebt. Maar het ding is, we hebben op zich wel behandelingen voor vallen. Dus er zijn valpreventieprogramma's die een redelijke succesrate hebben. Maar daar sturen we nu misschien te weinig mensen heen, misschien te veel mensen heen. Dat weten we eigenlijk
niet.
En
hoe ziet dat er dan precies uit?
Ja, dat weet ik niet precies, okay. Want dat is niet echt mijn deel van de game. Maar ja, dat gaat over fysiotherapieoefeningen, balansoefeningen, dat soort dingen.
Oké. Okay.
Bijvoorbeeld zijn er ook dingen als valairbags. Dus dat is een riem die je draagt en er zitten airbags ingebouwd. En die zitten op de heup. En als je dan valt, dan ploffen die dingen uit. Nou, is het ding daarbij dat mensen die niet echt dragen, dat ze dat vervelend vinden. Maar wellicht als je zo iemand kan aantonen van kijk, de kans dat u gaat vallen komend jaar is gewoon zo groot. Dat mensen iets willender zijn om dat te gaan dragen.
Dat je een soort van argumenten creëert.
Dat zou wellicht kunnen.
Om mensen te overtuigen.
Ja. En verder zijn mensen heel erg bezig met assistive technologies. Dat is een mooi Nederlands woord. maar goed, dus het idee is dat bijvoorbeeld door middel van exoskeletten, dus robots die je draagt eigenlijk, dat je mensen kan helpen met lopen.
Ja.
En dat je dan ook daarmee vallen kan voorkomen. En dat zijn natuurlijk enorm dure dingen. Dat kan je je wel gewoon voorstellen. Dus die zou je ook niet willen gebruiken voor iedereen.
Ja, want een exoskelet, volgens mij in de vorige uitzending is dat ook teruggekomen. Dat is een soort van robotpak om je benen heen.
Ja, om je benen of om je rug of om je armen. Er zijn verschillende vormen. Ja. En er zijn nu, het eerste onderzoek heb ik gezien, waar mensen daarbij echt gaan denken over stabiliteitsvraagstukken.
Ja. Ja, want bijvoorbeeld, want dat is inderdaad weer lastig als je dus weer wilt toepassen op die robots. Want zover zijn we. Dus dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin.
Ja, dus als je dat dus wil gaan doen, maar als je robots wil gaan gebruiken om mensen stabieler te laten lopen, dan moet je wel eerst weten hoe je de robots moet aansturen om mensen stabieler te laten lopen. Maar ik denk wel, dus ik heb daar in het begin misschien iets te weinig rooskleurig over gedaan. Ik moet nu iets positiever over doen. Ik denk dat we de laatste paar jaar wel echt aanzienlijke inzichten hebben vergaard over hoe dat zou moeten. En wij zijn zelf ook wel bezig met diverse ideeën rondgespeeld over hoe de mensen stabieler zouden kunnen laten lopen. Ik zei al van het is eigenlijk die voetplaatsing die cruciaal is. Je laat je soort van vallen en dan zet je voet weer op de juiste plek neer. En er is nu onderzoek geweest van collega's in Amerika. En die hebben dat heel netjes uitgedokterd, hoe dat dan precies werkt. Wij zijn daarmee aan de gang gegaan. We hebben gezien dat inderdaad waarschijnlijk zo is. Wij vinden in die mate die zij hebben verstoringen in diverse mensen na een hersenbloeding, mensen met Parkinson, vinden we afwijking daarin. En dat zijn allemaal in de lijn der verwachtingen. Dus we denken dat we een voorspelling kunnen maken van waar mensen hun voet plaatsen. En we zouden moeten plaatsen. En als je dat natuurlijk kan, ja, dan ben je een heel stuk verder. Want dan kan je ook bijvoorbeeld die exoskeletten gaan bouwen die mensen helpen om hun voet daar te plaatsen.
Ja. Emma?
Ik wil eigenlijk heel graag weten of het nou uitmaakt hoe groot je voet is. Want als dat een van de variabelen is die je aan kan passen, zouden we dan mensen niet gewoon als grotere voeten zou helpen? Zouden we dan mensen gewoon grotere schoenen, verzwaarde schoenen kunnen geven? Dat ze dan minder snel vallen?
Dit is een hele goede vraag. Als je grote schoenen of zwaarde schoenen zou geven, dan gaan de energiekosten van het lopen gaan enorm omhoog. Dus dat is een slecht idee daarom. Twee, tijdens lopen, kijk, gaat het eigenlijk erom dat je dus je steunpunten op de juiste plek weer neerzetten. En met het maken van een stap kan je steunpunt natuurlijk veel meer vergroten dan dat je het kan met het verlengen van je voetmaat. Tenzij je natuurlijk echt enorme voeten hebt en tenzij je enorm schuifelpatroon hebt. Bijvoorbeeld mensen met Parkinson die lopen wel met, of ouderen, ik zie wel mensen lopen, die lopen met enorme schuifelpatronen. En daarbij zou je denken dat stapje is zo klein dat ze hun stap eigenlijk niet meer vergroten dan dat hun voet groot is. Dus daar zou het wellicht voor kunnen werken, maar ik denk toch niet dat het zo'n heel goed idee is.
Maar kan je wel zeggen dat mensen met grotere voeten een stabieler looppatroon hebben? Of maakt die eigenlijk de schoenmaat echt helemaal niet uit?
Dat zou ik zo niet durven zeggen. Ik zou het wel interessant vinden om daar dus met een grote bak data, we hebben inmiddels redelijk wat data van verschillende experimenten vergaard, om daar retrospectief naar te kijken. Ik denk alleen niet dat schoenmaat een van de variabelen is die wij normaal meenemen.
Ja.
Dit is niet een, ja, normaal doen we lengte en gewicht, leeftijd. En dat zijn de variabelen die we meenemen. Maar je zou natuurlijk naar lengte kunnen kijken, want over het algemeen is schoenmaat redelijk gecorreleerd met lengte.
Milan?
Nou, je noemde net leeftijd als een van de categorieën ook. En ik dacht al, dit onderzoek is vooral gefocust op ouderen? Of wat is de variatie in de populatie?
Nou, ik doe eigenlijk mijn meeste onderzoek gewoon bij gezonde jongeren. Omdat ik gewoon geïnteresseerd ben in hoe mensen lopen. En mijn idee is van, nou ja, als we het bij gezonde jongeren snappen, dan snappen we ook wel wat er, als er iets misgaat, kunnen we dat beter snappen. Mm-hmm. Het probleem is ook als je met ouderen of patiëntenpopulaties gaat werken, dat je gebruikt dat dan vaak als model voor het feit dat er iets mis is. Maar je weet niet wat er mis is. En het kan ook goed zijn dat hetgene wat je ziet niet is wat er mis is, maar dat het een compensatie is voor wat er mis is. Dus je weet eigenlijk dan nooit, of althans vaak is het probleem van, zit ik nou te kijken naar hetgene wat er mis is of kapot is of hoe je dat wil noemen, of zit ik te kijken naar de adaptatie daaraan? En dat vind ik, daarom heb ik het liefste onderzoek met gewoon gezonde jongere mensen, ook omdat de toegang tot die populatie makkelijker is als je op een universiteit zit. En er lopen altijd studenten rond. En dan kan ik experimenteel, kan ik vervolgens gaan zeggen, nou, ik ga nu zorgen dat jouw evenwichtsorgaan het niet goed doet. In plaats van dat ik patiënten ga pakken waarvan ik, ja, die misschien het evenwichtsorgaan niet goed hebben, maar de ogen ook niet goed. Of, ja.
Het evenwichtsorgaan dat het niet goed doet, hoe krijg je dat voor elkaar?
Er zijn verschillende manieren voor, maar de meest spectaculaire is wel galvanisch vestibulaire stimulatie. En dan plak ik twee stickers achter jouw oren en daar laat ik een stroompje doorlopen. En dat beïnvloedt jouw evenwichtsorgaan. En dan voel je je eigenlijk, als ik een stroompje, dus je krijgt het idee dat je gaat draaien. En het voelt echt alsof je, nou ja, qua gevoel van draaierigheid, alsof je echt heel veel bier op hebt.
Oké. Okay. Ja, of je kan dus op donderdagavond, studentenavond,
Hebben, dat hebben we geprobeerd. Maar het probleem was, om studenten in het lab 3 glazen wodka geven is geen probleem. Maar je mag ze niet naar buiten sturen voordat ze nuchter zijn. Dus dat werd een heel lang experiment werd het dan, ja.
En ik vind dit heel interessant. Kan je dan ook nog mensen een kant op sturen of gaat dat te ver?
Ja, je kan mensen een kant op sturen. Okay. Als je zoekt op YouTube, op galvanic vestibular stimulation, dan vind je ergens een filmpje van een Japanse meneer die met een afstandsbediening een Japanse mevrouw controleert. Ja.
Dat is ook een interessant gegeven. Ja.
Ik ben toch blij dat we die ethische commissies hebben.
Ja, dat is inderdaad heel goed. Ja.
Ja. Je noemde het net ook al, dat exoskelet.
Ja.
Kan je dat dan, zeg maar, op termijn, of sorry, eerst een andere vraag wou ik stellen. Hebben jullie daar ook veel samenwerking met bijvoorbeeld de TU Delft, die volgens mij daar, of meer de technische universiteiten die eigenlijk moeten zorgen voor de robot zelf?
We hebben daar wel samenwerking mee. Ik moet zeggen dat exoskelet gebeuren, dat is net voor mij iets waarvan ik net ben gaan denken. Nou, dat is wellicht interessant. Maar met de Technische Universiteit hebben we uiteraard samenwerkingen. Maar die op gebied van exoskeletten nog niet. Ik heb zelf ook ideeën om het te doen zonder exoskelet overigens. Dus je kan ook spieren direct stimuleren door elektrische stimulatie. En ik denk dat bij veel gevallen, veel mensen, niet zozeer de spierkracht het probleem is. Waardoor je eigenlijk, maar de aansturing, waardoor je eigenlijk met een buitenom loopje van de aansturing, de mensen hun spieren wat harder of wat, nou, zachter kan niet, maar wel wat meer zou kunnen aansturen. En daardoor ook hetzelfde effect kan verkrijgen.
Bijvoorbeeld ook dat bij ouderen dus dan de aansturing, zeg maar, letterlijk langzamer gaat vanuit de hersenen, dat die, of
langzamer, ruiziger, ja.
Oké. Okay.
Ja. Ja.
Ja. Oké. Okay, en dan wou ik eigenlijk nog afstellen, want ik hoorde best wel veel termen overeenkomen. Bijvoorbeeld over de versnellingsmeters tussen jullie beide onderzoeken en center of mass. Leren jullie veel van elkaar of is die overlap er?
Nou, volgens mij hebben we wel af en toe discussies.
Ja, zeker.
Ook over dat we het niet met elkaar eens zijn, maar ook wel met elkaar eens. En ik denk als ik kijk naar wat Sjoerd doet en als ik kijk naar mijn eigen werk, dan denk ik van nou, wij zouden zeg maar binnen, ik ben natuurlijk wat praktischer. Dan proberen wij wel heel erg vanuit een fundamenteel model, namelijk dat zo'n vermogensframework, te werken en te bedenken hoe je in elkaar zit. Ik denk wel dat wij, als ik kijk naar wat Sjoerd doet, nog wel iets meer zouden kunnen, kleine stapjes kunnen nemen en wat meer zouden kunnen modelleren. Dus soms hebben wij de neiging om net die kleine stapjes over te slaan en gewoon meteen de praktijk in te gaan. Terwijl misschien een modelletje af en toe iets meer informatie nog kan geven.
En is dat andersom ook? Dat
ja, voor mij, voor mij is het de andere kant op een beetje. Want ik ben wel iemand die theoretisch dingen heel goed wil snappen eerst. En ik ben dus heel veel met theoretische dingen bezig. Maar het is ook praktisch relevant onderzoek. En we zouden het eigenlijk wel wat meer moeten implementeren soms. Ik ben daar steeds meer mee bezig. Ik vind het ook wel leuk om te doen. Maar het is ook lastig omdat je gewoon met heel veel partners moet samenwerken. En dat is heel... Ja, dat in lottere werk is dat... Heel knap. En ik heb zelf toch dan liever dat ik mezelf op mijn kantoortje opsluit of samen met mijn AIO's ga zitten en aan ideeën ga werken.
Oké.
Ja, terwijl ik het heel leuk vind om juist met heel veel partners te werken.
Ja.
En naar buiten te gaan en te kijken hoe je het in de praktijk.
Ik vind het ook wel leuk om te doen, maar ik vind het ook. Het is ook beangstigend en vermoeiend, vind ik het.
Nou, dat is een mooie noot om op af te sluiten. Want we moeten gaan afronden helaas. Ik wil heel graag jullie bedanken. Lotte Lindmeijer en Sjoerd de Bruin. Bedankt voor jullie komst. Milan, bedankt voor je hele mooie column. Ik ga echt anders kijken naar mijn blessures. Achter de knoppen vandaag zat Bouke Kok. Bouke, bedankt voor het technische gedeelte. En natuurlijk mijn co-presentator Emma van Venen. Voor je interessante vragen. Wil je deze aflevering of andere afleveringen terugluisteren? Dan kan dit via de site radiozwammerdam.nl, Soundcloud, iTunes of waar je dan ook je podcast graag luistert. Wil je reageren op deze uitzending? Dan vinden we dat heel erg leuk. Dan kan je een mailtje sturen naar redactie@radiozwammerdam.nl. De volgende week zit hier Thomas Batelaan.